Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radiosignaal op Radio Salto.
Vandaag de laatste zomergastuitzending van het jaar. We luisteren naar dokter Co, de Amsterdamse stadsdokter. Dit is een herhaling van de uitzending van 20 juli 2023.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van de
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Dag lieve luisteraars, welkom bij Radio Signaal. Ik ben Elsa Poorthuis en ik ben uw presentator van vandaag. Mijn gast vandaag is Co van Melle, ook wel bekend als dokter Co. Hij is straatarts in Amsterdam. Op 86-jarige leeftijd fietst hij nog steeds heel Amsterdam door om dak- en thuislozen, waaronder veel vluchtelingen, te bezoeken en te helpen. Vandaag schuift deze straatarts als zomergast bij ons aan in de studio om te vertellen over zijn werkzaamheden als straatarts en wat hem motiveert en bezighoudt. Maar eerst muziek.
Stamattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Dokter Co, van harte welkom. Bent u vandaag ook op de fiets gekomen?
Jazeker.
Nou, u bent straatarts.
Ja.
Kunt u ons vertellen wat dat nou precies is, een straatarts?
Ja, dat is een dokter die meestal op straat rondrijdt, denk ik. Maar een echte straatarts ben ik pas 4 jaar. Dat was in de coronatijd. Toen had ik een spreekuur. Ik had nog steeds spreekuren. Maar de coffeeshop waar ik toen spreekuur had, die vonden dat dat niet meer kon. En al die mensen die voor de deur stonden, die konden niet allemaal naar binnen. Dat mocht niet van de GGD, zei ze. En of ik dan toch ergens eventjes anders een spreekuur kon draaien. En toen ben ik op met de mensen die voor de deur stonden, ben ik naar een viaduct uitgeweken. Maar dat was wel erg primitief. Het regende toen zelfs. En ik ben de week daarop heb ik een picknicktafel ontdekt in het Westerpark. En daar ben ik spreekuren gaan houden. Dus toen was ik een echte straatarts. En ja, meer. Ja. Sindsdien heb ik spreekuren onderweg of op straat.
En hoe ziet dan zo'n dag van u eruit? Heeft u een vast ommetje? Gaat u bepaalde plekken langs?
Ja, ik heb wel een vaste ritme, denk ik. 'S morgens doe ik wel wat huiswerk. Ik lees een boek of een bijbel of een dat soort opwekkende literatuur. En dan pak ik de fiets en dan ga ik naar de vluchtelingenkelder van de Nieuwe Herengracht. En maak ik daar praatjes of ik eet een hapje. Daar begint de dag mee.
Kunt u vertellen hoe die vluchtelingenkelder eruit ziet? Wat is dat voor een plek?
Ja, dat is een plek die... het is geen schuilkelder zoals in Oekraïne. Maar het is wel onder de grond. En als je daar zou bivakeren, dan zou je daar niet gelukkiger worden. Gelukkig zijn er aardige mensen die jou koffie geven en af en toe een maaltijd.
En helpt u soms ook mensen. Wat voor medische zorg biedt u dan aan?
Ja, soms dan heeft iemand een zalf nodig, noem maar wat. Of een middel tegen hooikoorts. Een antibioticum schrijf ik af en toe voor. En als het ernstig wordt, dan zeg ik, dan moet je maar naar de kruispost. Daar kun je helemaal onderzocht worden. En als iemand zegt, ja, maar dan moet ik misschien geld betalen of weet ik veel. Dan zeg ik, ga dan maar naar de dokters van de wereld. Die helpen jou ook.
Oké, en als u een recept voorschrijft en... u zegt het al, en dan moeten ze wel eens medicijn halen. Dat is lastig. Want als zij geen geld hebben, hoe doen ze dat dan?
Ja, soms kan ik van een apotheek wat ritselen. En dan doe ik het op mijn eigen naam bijvoorbeeld. En soms kunnen ze ook wel eens wat terugbetalen. Maar ik kan meestal toch nog wel... met een recept bij een apotheek aankomen.
En u zei het net al, u stuurt ze soms door naar dokters van de wereld of de kruispost. U kunt ze niet altijd doorsturen naar een normale huisarts?
Dat is een beruchte ver voor mij. Daar zijn eigenlijk dokters van de wereld veel handiger in. Die hebben de tijd en ook een beetje de middelen om een uur lang te gaan bellen. Want dat is hun métier, hun idee. We willen de mensen naar een huisarts toe leiden. En soms lukt dat en soms lukt dat ook wel eens niet.
Ja, dus u probeert eigenlijk ook die lijn naar de huisarts wel open te houden?
Ja, dat proberen we nog, ja.
En kunt u vertellen wat naast deze moeilijkheden... welke uitdagingen krijgen vluchtelingen, maar ook daklozen... nog meer mee te maken als ze toegang tot medische zorg zoeken?
Wat zijn de moeilijkheden dus? Dat iemand geen geld heeft, dat klopt. Voor een huisarts is een adres dus heel erg belangrijk... En als je zegt van ja, ik slaap in een auto. Ja, meneer, ja, nee, dan kunnen we het nu echt niet helpen. Dat weet ik bij voorbaat dat ze dat zeggen.
Ja. Ja, want zonder adres kan je volgens mij ook geen zorgverzekering aanvragen in
Precies.
Nederland.
Precies. En dat schijnt dus alle moeilijkheid te zijn voor een huisarts om een dakloze in te schrijven.
Ja.
En, maar ze kunnen wel geld krijgen voor een ongedocumenteerde. Dus dat is wel een mogelijkheid. Dus op een of andere manier moet je dan via het CAK proberen geld te krijgen als dokter voor een consult. Je moet dat misschien eerst zelf betalen. Maar je kunt ook zeggen, nee dokter, u kunt het zelf declareren bij het CRK. En als je al dat soort dingen van tevoren weet, dan heb je weer een streepje voor bij een huisarts. Want sommige huisartsen weten dat gewoon niet. Of vinden dat te moeilijk.
Ja, dus dit is eigenlijk ook nu een oproep aan de huisartsen om net even wat meer moeite te doen om daar naar te kijken.
Dat klopt. En dat was zelfs een vraag in mei dit jaar van een man uit stadsdeel Zuidoost. Een gedelegeerde van de Partij van de Arbeid, die het stadsdeel vroeg van, ja, maar hoe zit dat nou met die huisartsen? Want als zij dus de toegang moeilijker maken, dan zitten wij met het probleem. En het stadsdeel zelf heeft daar dan een antwoord op geprobeerd te geven, in de vorm van, ja, maar die huisartsen die kunnen dat toch makkelijker declareren op het ogenblik. Er is weer een nieuwe regeling enzovoort. En misschien was het... En zelfs Stadsdeel, die begreep dat hier een moeilijkheid zit. En die hebben gezegd, misschien is het beter als we een hele hulppost maken van de dokters van de wereld. Bijvoorbeeld voor het AMC. Of daarnaast. En de stadsdelen zelf zijn hiermee bezig. En om de toegang tot de medische zorg te verbeteren.
Ja, zij zien dus ook wel echt dat een noodzaak is. En willen daar ook wel verandering in brengen.
Ja, zeker.
Maar u zei al van, als er echt meer medische zorg is, dan verwijs ik ze door naar de kruispost of naar de dokters van de wereld. Maar als u nou zelf bij die mensen bent, dan kan ik me ook goed voorstellen dat u ook een luisterend oor voor ze bent. Klopt dat?
Ja, het luisterend oor, dat probeer ik met mijn gehoorapparaat dus te verbeteren. maar dat moet lukken. En, maar je moet af en toe ook een vreemde taal kunnen beheersen. En die Afrikanen die hebben een soort ondoorgrondelijke spraak. En het schijnt dan wel Engels te zijn of Frans, maar daar heb je dus echt een luisterend oor voor nodig. En de tijd.
Ja, dus u neemt echt vooral de tijd om goed naar mensen te luisteren. Een kopje koffie met ze te drinken. Een maaltijd met ze te eten. Echt die verbinding op te zoeken.
Ja, dat probeer ik wel en soms lukt dat.
Kunt u ook een voorbeeld noemen van vanuit de praktijk dat er iemand naar u toe kwam omdat hij eigenlijk niet de toegang tot de zorg had?
Ja, ik kreeg een telefoontje uit Apeldoorn van ja, we hebben hier iemand die suikerziekte heeft en heeft nog geen huisarts. En ja, hij zit wel bij mij in huis, maar hoe moet dat nou? En die man die is toen met de auto naar Amsterdam gekomen en ik heb geprobeerd om hem bloed af te laten nemen bij het laboratorium. Dat is gewoon gelukt. En daarna probeerde ik dus deze man aan een huisarts te helpen. Ik zeg tegen die jongen die hem in huis had, ik zeg, jij hebt toch ook een huisarts? Neem die man gewoon een keer mee. En, want hij moet wel medicijnen hebben, dat zag ik wel aan zijn bloedonderzoek. En zo probeer ik dan iemand een beetje op weg te helpen.
Ja, en kunt u ook nog een bijzondere ervaring delen die u heeft meegemaakt tijdens uw werk de afgelopen jaren als straatarts?
Ja, een bijzondere ervaring was natuurlijk dat ik mijn praktijk in het Westerpark. En moest onderbreken, want de politie die dacht dat ik een dealer was. En die kwamen dus eventjes vragen van... en wat zijn we hier aan het doen? De bekende vraag. En nou, wilt u daar eventjes uw tas dan even leegmaken? Nou, ik kreeg dus het gevoel dat ik het strafbaar feit pleegde... terwijl ik wel methadon aan het voorschrijven was. En ja... De melding naar de inspectie volgde daarop. Maar die maakte daar gehakt van. Die deed daar niet moeilijk over.
Er is dus wel door de politie een melding van gemaakt?
Jazeker.
Oh, dat is,
twee keer zelfs.
Bijzonder.
Ja.
Oké, okay, nou dat is inderdaad wel een verhaal. Maar u bent gewoon wel doorgegaan daarna.
Ja, ik ben nog steeds... Maar de moeilijkheid met het voorschrijven is bij methadon wel een handicap voor mij. Dat kan ik niet zomaar doen. De GGD die vond dat een prima actie van de politie. En die zei van nee, die dokter, die methadon, dat is ons métier. Dat doen wij liever. Oké. Okay. Dus daar was ik 30 cliënten mee kwijt.
Wat is methadon precies?
Ja, dat is een middel om heroïne te escapen.
Een schoner middel? Of?
Ja, proberen als je aan de heroïne bent, is beter om methadon te gebruiken. Die hebben een minder heftige werking. En daar kun je iets rustiger leven mee leiden.
Ja. Oké. Okay. En dat is wel jammer dat dat gebeurde dan.
Ja, dat is heel jammer. En niet alleen voor mij, maar juist voor die mensen... die ineens van de regen de drup kwamen. En dan moesten ze zogenaamd naar de GGD... Maar die deed daar dus weer heel erg moeilijk over. Want de mensen kwamen zomaar uit Oost-Europa. En dat was de GGD nog niet echt gewend. Dus die moesten gewoon even wachten.
Ja.
En ze hebben een jaar moeten wachten.
Ja, dat is dan wel jammer, want dan val je eigenlijk tussen wal en schip.
Ja.
Nou, en wat doet u nog meer op een dag nadat u bijvoorbeeld... langs de vluchtelingenkelder bent geweest op de Nieuwe Herengracht.
Ja, soms dan heb ik wel een mogelijkheid om iets aan mijn studie te doen. Hè. Ik zit ook wel eens in de bibliotheek van Onze Lieve Vrouw Gasthuis... om mijn literatuur bij te houden over COVID-19... dat vind ik een heel ernstige ziekte. En daar heb ik ook met de vluchtelingen mee te maken gehad. Ja, dus een bibliotheekgebruik. En ik heb ook nog een paar hobby's, maar die houd ik nog eventjes in petto.
Heel goed. Ja, u bent eigenlijk wel iemand die bezig blijft en zich blijft ontwikkelen, hè?
Ja, nou ja, je moet in beweging blijven. Ik zwem dus niet, maar ik fiets wel veel. En dat is misschien wel een advies voor mensen die ook ouder willen worden. Blijf gezond en maak er iets leuks van.
Blijf fietsen.
Blijf fietsen.
Nou, dan gaan we nu weer luisteren naar muziek.
Wauw.
Jumping singing. Then you'll spread your wings and you'll take the sky. But till that morning, there's nothing can harm.
Ja, dit was Billie Holiday met Summertime. Porgy and Bess, een Engelstalige opera gecomponeerd door George Gershwin op een libretto van Dubois Hewaard met teksten van Dubois Hewaard en Ira Gershwin. De opera is gebaseerd op de roman Porgy uit 1925 en het toneelstuk uit 1927. Het werk wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste opera's van de 20e eeuw en is het beste werk van George Gershwin. Bent u het daarmee eens?
Jazeker.
Oké, nou, mijn gast vanmiddag is straatarts Co van Melle, beter bekend als dokter Co. Een arts die geen spreekuur heeft, maar zelf op pad gaat naar zijn patiënten, daklozen en vluchtelingen. En ook al is hij 86 jaar, hij gaat nog steeds iedere dag op zijn fiets op pad. Dokter Co, kunt u ons vertellen hoe u betrokken bent geraakt bij het werk met dak- en thuislozen en vluchtelingen?
Ja, hoe ben ik daar nou weer bij betrokken geraakt? Dat is misschien wel een verhaal op zichzelf. Maar laat ik beginnen in 89. Toen was ik al aardig oud. Maar in 89 deden wij acties voor de vlucht, voor de vrede tegen kruisraketten en vliegtuigen die verkocht worden aan Turkije enzovoort. En daarna zat ik een tijdje vast en met mijn collega Kees Koning.
Ik ga even terug, want u zegt dit is in de jaren 80.
Ja.
Maar u had geneeskunde gestudeerd, neem ik aan.
Ik heb ook geneeskunde. Ja, dat is zeker.
En toen, wat bent u gaan doen toen u klaar was met geneeskunde?
Nou, ik was toen huisarts en ik dacht, laat ik eerst maar eens waarnemer worden. En dus een tijdje deed ik dat. En mogelijkheden waren daar natuurlijk wel, maar je had ook wel een partner nodig die af en toe thuis wilde blijven om de telefoon aan te pakken. En die partner die wilde dat niet. Die had daar de eigen ideeën over. Dus ik ben meer in de ziekenhuissfeer terechtgekomen en sociale geneeskunde gaan studeren. Ook zo'n vak wat mogelijkheden biedt voor als schoolarts of bedrijfsarts. Nou, zelfs die takken die heb ik overigens wel kort beoefend, maar vond ik niet interessant genoeg. Toen ben ik in de bibliotheek terechtgekomen als second opinion, als mogelijk bibliothecaris. Dat vond ik ook wel leuk. Dat heb ik 8 jaar gedaan. En in die tijd kwamen wij toch in de verleiding om mee te doen met acties als kruisraketten en Stop de Bom en Vietnam. Het was een roerige tijd.
Ja, dat en, zijn de bekende jaren 80.
Ja, daar heb ik dus ook al mee gedaan. En zoals ik zei, in 89 mondde dat uit in een actie die voor mij dus ook belangrijk was. Niet alleen omdat ik de gevangenis van de dichtbij zag, van binnenuit bergen, maar ook omdat ik daarna weer terugkeerde naar mijn eigen beroep.
Kunt u iets meer vertellen over die actie?
Iets meer. We hadden een groep die zich van zwaarden tot ploegscharen noemde. En dat was een actie die uit een beweging die uit de Verenigde Staten overgewaard was. David Berrigan was daar een van de leiders van. En het principe was dat je jezelf bekend maakte bij een actie tegen kernwapens vooral. En bleef wachten tot je gearresteerd werd. Het waren niet hit-and-run acties zoals daarna heel vaak gebeurde. Maar je deed gewoon je plicht. Je wilde gewoon dat men wist wie dat was. En zo kwamen wij ook ruiterlijk uit voor de dingen die wij deden. Een hek doorknippen. Nou ja, daar bleef je niet echt op wachten. Maar deed wel af en toe dingen die misschien voor sommige mensen wat schokkend waren. Bijvoorbeeld met een bijl even een straaljager te lijf gaan.
En waarom ging je nou die straaljager te lijf?
Ja, dat waren dus straaljagertjes die NF5, die in een bos stonden, opgesteld, notabene. En die werden verkocht aan Turkije. En Turkije was in oorlog met de Koerden. Dus wij hadden het gevoel van, dat moet je juist niet doen. Die vliegtuigen moeten niet verkocht worden. En daar ging onze actie over.
Ja, als je
tegen
nu ook kijkt naar de deal die Nederland heeft gesloten met Tunesië, is het best wel weer relevant.
Ja, dat is ook zo'n glibberig gedoe. Als je met een dictator aan tafel zit en het over 1 miljard hebt, ja, dan gaat zo'n figuur misschien wel eventjes aardig worden. Maar voor hetzelfde geld worden die vluchtelingen eruit geknikkerd. En dat is ook alweer gebeurd. Die waren in de woestijn in Libië terechtgekomen.
Ja, dat zijn we toch wel een beetje onmenselijke praktijken die daar gebeurden. Ja. Oké, u heeft daar een tijdje voor vastgezeten voor die aanval op die straaljagers. En u vertelde dat u daarna weer uw beroep heeft opgepakt.
Ja, er waren dus er is een club geweest die heet de Witte Jas en in de Witte Straat. We hadden trouwens geen witte jas aan, maar we deden wel dokterswerk. En we stelden ons voor dat de drempel voor daklozen of vluchtelingen, gastarbeiders vooral, niet te hoog moest zijn. En je kon dus naar binnen lopen en hoefde ook niks te betalen. Idee, dat kwam ook wel weer ergens anders vandaan. In België had je de blote voetendokters. En de sans-papier. En in China had je ook nog een groep die dit werk deed. dokters die mee gingen doen met de rijstvelden enzovoorts. En ja, daar hun métier uitoefenden. En dus de witte jas die heeft mij weer op het paard geholpen. En daar heb ik ook een paar jaar weer mijn vak beoefend. En toen minister Borst op een gegeven moment besloot van, ja, die illegalen die moeten ook eigenlijk medische hulp krijgen. Regulier, dan worden wij, dan moet ik dus als minister daar ook maar geld voor beschikbaar stellen. En dat heeft ze gedaan in 95, 96. En is 6 miljoen beschikbaar gesteld voor ongedocumenteerden. Die heette toen nog illegalen. Mooi woord.
En wat gebeurde er toen?
Ja, en toen heb ik toen dat besluit doordrong bij de witte jas. Toen dachten zij van, nou ja, nu zitten wij het werk van huisartsen te doen. Die worden daar wel voor betaald en wij niet. Dus de witte jas ging dicht. Alleen een beetje naïeve dokter, als dokter Co, die ging toch door. En met een spreekuur voor onverzekerden. En dat heb ik nog jarenlang gedaan daarna. Maar er kwam toch een kentering in dit bedrijf van dokter Co. Want er kwamen vluchtelingen uit Ter Apel die dachten dat ze in Amsterdam bij de diaconie een beter leven konden krijgen en een opvang. En die zaten daar te wachten tot de volgende morgen op straat met een paraplu. En ik dacht, ja, dat kunnen we beter doen. Ik werkte toen als fietsenmaker, kan ik ook nog, in een fietsenkelder onder de diaconie. En ik nodigde mensen uit om daar te blijven slapen. En dat is uiteindelijk geresulteerd in een soort beweging die We Are Here genoemd wordt. En die met een, ja, met tenten en met kraken gepaard ging. En dat heeft ook nog weer een behoorlijke impact gehad op mijn leventje.
Daar heeft u zich bij aangesloten. Bij die beweging heeft u zich aangesloten.
Eigenlijk was dit het begin van de beweging, omdat we een tent in de diaconietuin hebben opgericht. En daar bleven meteen mensen slapen. En diaconie die vond het niet zo'n leuk idee. Er liepen ook kinderen rond. En ja, vluchtelingen, die moet je misschien even in de gaten houden. Maar oké, het is toch een succes geworden. Want de diaconie heeft zelf een grote tent neergezet voor 30 mensen. En die was ook trouwens meteen vol. En als mensen horen van, je kunt daar ergens slapen, dan was de gang naar de Nieuwe Herengracht al heel gauw bekend.
Ja. Ja, ik heb me een beetje ingelezen in de We Are Here groep.
Oké. Okay.
En ik heb gezien dat ze behoorlijk actief zijn in Amsterdam en ook de laatste jaren veel panden hebben gekraakt. Dus ik moet eigenlijk wel zeggen dat activisme wat er in de jaren 80 een beetje begon, dat dat er eigenlijk altijd wel in is gebleven bij u.
Misschien raak je dat niet zo gauw kwijt, dat klopt. En ik ben ook nog steeds benieuwd hoe dit nieuwe tentenkamp zal uitgroeien. Dat 3 maanden geleden ontstaan is in Buitenveldert.
Oh ja. Ja, daar kunnen we het later misschien nog over hebben. Maar okay. Ik vroeg me ook af, Wat drijft u nou zo om dit werk te blijven doen?
Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Ik heb natuurlijk de hulp van mijn vrouw die iedere dag mij een maaltijd voorzet. Ik heb ook een zoon thuis en die doet ook nog wat hij wil.
Dus dat is uw persoonlijke motivatie?
Ja, dat is wel een manier van dat je fris opstaat. Dat, ik noem maar wat. Dat is dan een begin, een ontbijt. Even kijken naar je...
Naar je gezin.
Naar je gezin.
Ja. En ik kan me voorstellen dat het ook wel wat van u vraagt. Hoe pakt u nou rust van uw werkzaamheden?
Ja, dat lukt soms wel en soms ook wel eens niet. Ik heb ook het gevoel, ook een hobby bijvoorbeeld. Ik teken nu. En ja, iemand die maakt er dan meteen een tentoonstelling van. Ja.
Is die nog te bewonderen? Die Wat? Tentoonstelling, is die nog te bewonderen?
Nee, ik heb op het ogenblik geen lopende tentoonstelling.
Maar die is er wel geweest?
Ja, in de Bali heb ik wat geëtaleerd. En daarna in een soort seniorencentrum in de Vijzelgracht. En daar kwamen toch veel mensen naartoe. En je moet dan ook een praatje houden over runderen.
Want die tekent u, want toch?
Ja, dat was mijn de aanleiding. Dr. Koog had naar de runderen, heette die tentoonstelling.
En welke runderen dan precies?
Oh ja, het zijn speciale runderen. Die hebben grote horens en heten Schotse hooglanders.
En waar zijn die?
Ja, die hebben die zitten vrij veel rond Amsterdam. Ook in het Amsterdamse bos. Maar ik zoek ze dan in Noord, bij de Noorderijplas. En daar heb je dus twee gezinnen van hooglanders met kleine kalfjes. En dat is toch wel erg leuk om die beesten dan eventjes... te tekenen. Ze blijven ook rustig zitten. Je moet ze toespreken. En ja, ze kennen mijn stem ondertussen wel.
Ik kan me voorstellen dat voor heel ontspannend kan werken.
Ja, dat is...
We gaan weer even luisteren naar wat muziek.
Oké. Okay.
Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar. Een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen waarop ze zei. Jij bent mijn leven, sta aan mijn zij. En wat er ook gebeuren mag. Ik hou nog meer van jou als toen die dag. Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken. Allang niet meer op de vingers van één hand. Maar ook de tijd kan niets meer van jouw beeld verbleken. Al is de weg ook nog zo lang naar ons land. Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen waarop ze zei: jij bent mijn leven, sta aan mijn zij. En wat er ook gebeuren mag, ik hou nog meer van jou als toen die dag. Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte alles met je te bereiken, kwam weer de wind en blies me weg als een veer. Als de dag van toen hou ik van jou, misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen waarop ze zei: jij bent mijn leven, sta aan mijn zij. En wat er ook gebeuren mag, ik hou nog meer van jou als toen die dag. Verdriet en geluk zijn aan elke tijd verbonden, die een sneltrein vaart en sneller langs ons zuis, nog steeds helende tijden alle wonden. Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee, geen enkel uur is er dat ik berouw. Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering. Nog meer dan gisteren wacht ik nu op jou. Maar minder nog dan morgen als de dag begint. Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil verlangen naar. Weer een dag als toen waarop ze zei: jij bent mijn leven, sta aan mijn zij. En wat er ook gebeuren mag, ik hou nog meer van jou als toen die dag.
Ja, wat een prachtig nummer. Als de dag van toen is een single en album van de Duitse zanger-schrijver Reinhard May uit 1975. De Nederlandstalige tekst is afkomstig van Karel Hille. Mijn gast vanmiddag is straatarts Co van Melle, beter bekend als dokter Co. U zoekt mensen op en probeert hen te helpen. Als het gaat om de medische zorg voor daklozen en vluchtelingen, kunt u ons vertellen of er ook positieve ontwikkelingen daarin zijn of veranderingen die u de laatste tijd heeft opgemerkt?
Ja, er is een nieuwe app, de City Rights app. Dat is een mogelijkheid om op snelle manier je te oriënteren als dakloze, als ongedocumenteerde. Het is eigenlijk voor de vluchtelingen bedoeld, maar als dakloze ben je vaak ook een vluchteling. En dus die City Rights app, die verwijst naar diverse mogelijkheden voor shelter en voor op straat plassen. Of hoe noem je dat? Dus mogelijkheden om naar een toilet te gaan. Waar je maandverband kunt krijgen. De voedselbank. En deze app die is ontstaan uit een groep vrouwen vooral, die zich bemoeit met die internationaal is gegaan en nog steeds probeert... of ja, nu probeert de verkiezingen op een bepaalde manier te wijzigen of te beïnvloeden. Zo moet ik dat zeggen. Het woord poortwachter als, zou dan moeten vervallen. Iedereen moet naar een huisarts kunnen stappen of naar een ziekenhuis. Dat soort trajecten moeten vereenvoudigd worden. Je moet als ongedocumenteerde dus ook weten dat je rechten hebt en dat je van de gemeente Amsterdam ook mogelijkheden moet krijgen om je recht te krijgen, het recht te halen. Amsterdam doet daar ook iets aan.
Daar kan deze app dus ook bij helpen?
Die kan daar bij helpen. Die helpt je vooral juridisch ook om bijvoorbeeld een plekje te krijgen in het dakloze circuit, het dakloze wereldje. Dat is ook nog niet zo makkelijk als vluchteling, maar de gemeente heeft daar toch 500 plekken voor beschikbaar gesteld.
Nou, dat is inderdaad een positieve ontwikkeling.
Dat is wel een positieve ontwikkeling. Alleen na anderhalf jaar word je wel beoordeeld of je hier wilt blijven of elders je toevlucht wilt zoeken. En dat moet je eigenlijk al van tevoren weten. Dus je moet eigenlijk bij dit traject al meteen zeggen van nee, ik wil eigenlijk liever naar mijn thuisland. En dan helpen ze jou heel graag.
Aha, dus zowel positieve als soms ook misschien wel wat minder positieve ontwikkelingen. Welke boodschap wilt u graag delen met het publiek als het gaat over dak- en thuislozen, waaronder veel vluchtelingen en de zorg die zij nodig hebben?
Ja, wat mijn zorg zou zijn om iedereen een mogelijkheid te geven, of te beginnen bij een slaapplaats. Je kunt niet iemand in Amsterdam good night wensen. Dat is bijna een te veel gevraagd. Als je dat echt wil, dan moet je het ook zeggen van, nou, ik heb ook een slaapplaats voor jou. Ga er maar aan staan. Dat ja. Is Amsterdam.
Ja, dat is zo. En voor mensen die bijvoorbeeld geen slaapplek kunnen bieden, wat zouden zij eventueel wel kunnen bieden? Een kopje koffie af en toe of een vriendelijke groet?
Dan krijg je misschien wel een opdracht en die je dan moet uitvoeren. Dan zeg je van, kom maar in de fietsenkelder slapen. Ik zal een tent voor jou kopen. En dan gaan we samen naar Buitenveldert. Ik noem maar wat.
Ja. Eigenlijk, u zegt, ga wat meer concreet kijken wat je kan doen. En ik denk dat organisaties zoals het Leger des Heils of wat u ook al zei over de Kruispost bijvoorbeeld, dat zijn wel organisaties waar mensen dan misschien ook kunnen kijken om te vragen wat ze concreet kunnen doen.
Ja, HVO is eigenlijk het woord dat je hier moet gebruiken.
En tot slot, hoe ziet u uw toekomst? Blijft u dit nog lang doen?
Ja, ik blijf heel lang doen.
Nou, dat lijkt me een mooie afsluiting. En daar zijn we heel blij mee. Dan mag de stad Amsterdam ook heel blij zijn dat u op uw fiets blijft rondfietsen.
Oké, dankjewel.
Dan gaan we nu luisteren naar het laatste nummer van Ramses Shaffi.
Voor degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.
Zing, vecht, huil, wit, lach, huil en bewonder. Zing, vecht, huil, wit, lach, huil en bewonder.
Voor degene met een slapeloze nacht, voor degene die het geluk niet kan beamen, voor degene die niets doet, alleen maar wacht, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.
Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder. Zing.
Voor degene met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet, we komen samen.
Ja, dit was Ramses Shaffy met Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk en Bewonder. Een single uit 1971 van de Nederlandse zanger Ramses Shaffy. Een van zijn bekendste en meest geliefde nummers. Lieve luisteraars, dit was Radio Signaal weer voor deze week. Ik wil Ko van Melle ontzettend bedanken dat hij hier te gast was deze week. En voor het uitkiezen van de mooie muziek. En Beb, Michiel en Janine, jullie ook hartelijk bedankt. En tot volgende week.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.